U weet, in het Oude Testament hebben wij 10 geboden. Soms denk ik, dat zijn er ook meer dan genoeg. Bij nader inzien, daar leven wij niet onder. Sterker nog, daar zijn wij van verlost. Met grote nadruk. Met zeer grote nadruk zelfs. Dan moet ik toegeven dat we dat vinden in het laatste deel van de Bijbel. Het gedeelte dat geschreven is na de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. En velen ontgaat het. Niettemin, in het Nieuwe Testament hebben we ook zo het een en ander aan uitspraken die te pas en gewoonlijk te onpas uit hun verband worden gerukt en worden toegepast op, laten we zeggen, lokale omstandigheden. Als wij ze nodig hebben, dat weet u, want dan zoeken we wat zegt de Bijbel over dit of dat en dan vinden we niks, maar we kunnen altijd natuurlijk wel ergens een paar woorden uit hun verband rukken en dan toepassen. Zo vinden wij het als gelovigen, als oprechte christenen, zeker als orthodoxe christenen, vinden wij het ongepast om een huwelijk aan te gaan met een ongelovige. Dat is ook zo, moet ik u meteen zeggen, daar doe ik ook niks aan af. Ik vind alleen wat ongelukkig dat men daar nauwelijks wat anders voor weet te vinden dan 2 Korinthe hoofdstuk 6... waar staat in vers 14, want daar ga ik naartoe in de eerste plaats vanmiddag. 2 Korinthe 6, vers 14. Want daar staat, trek niet een ander juk aan met de ongelovigen. Ik heb hem ook wel eens gehoord als een ongelijk juk. Trek niet een ander juk aan. Dan verklaart men het woord ander in de zin van ongelijk. Trek niet een ander juk aan met de ongelovigen. Tegenwoordig is het niet zo'n heel populair vers meer. Dat heeft 2 redenen. De ene, ze weten niet meer wat een juk is. Dat hebben we in de 60e jaren sowieso afgeschaft. Want we houden niet van verplichtingen. En de andere kant is, er is geen beginnen aan om het tegen te houden. Want wat is eigenlijk het verschil in de praktijk tussen een gelovige en een ongelovige nog? Dat weten we helemaal niet meer. Want beide leven midden in de wereld. In de praktijk dikwijls hebben ook geen idee dat er nog wat anders bestaat. Dat er nog een andere mogelijkheid zou zijn. En zo blijf je met dit soort schriftplaatsen dan alsnog zitten. Nou weet je helemaal niet meer wat het betekent. Hè? Trek niet een ander juk aan met de ongelovigen. Dat zo'n uitdrukking eventueel op een huwelijk kan worden toegepast. Dat zou kunnen, alleen ben ik niet de eerste die roept dat het huwelijk een juk is. Daar krijg ik problemen mee namelijk als ik dat ga roepen. Dus vooruit maar weer. Maar het zal duidelijk moeten zijn in het verband waarin het staat, want dat is regel 1 ongeveer bij het lezen, niet alleen van de Bijbel, maar zelfs van de krant, dat je iets leest in het verband waarin het staat uiteraard, hè. Maar uit het verband mogen blijken dat er nog heel wat meer aan de hand is. En wat elders in een paar woorden gezegd wordt, dat neemt hier een kwart bladzijde in beslag, eigenlijk de hele brief. Wat elders gewoon heet, dat wij tot Christus zouden uitgaan buiten de legerplaats. In Hebreeën 13 bijvoorbeeld, dat neemt hier enige versen in beslag. Dat gaat wat langzamer. Dat komt omdat het aan Korintiërs geschreven is. Die waren wat traag van begrip. Nee, dat staat in 1 Korinthe 1 vers 2 al. Hè? Dus dan gebeurt het wat langzamer. Nou kan je niet zeggen dat de gelaten zo goed van begrip waren. Maar daar staat het heel snel. Hè? Daar staat, Christus heeft zich voor ons overgegeven opdat hij ons trekken zou uit de tegenwoordige boze eeuw. Wat betekent dat? Dat hij ons verlost heeft van de heerschappij van de wet. Want daar gaat de hele brief vervolgens over. Dit was Galaten 1 vers 4. De tegenwoordige boze eeuw wordt beheerst door wet. In de zin van religieuze wet. Religie. En wat ons geleerd wordt in de Bijbel is nou juist dat wij daarvan verlost zijn. Nog eentje. Uit Petrus. Die ons getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En niet die heeft ons gezet in de schemering. Maar uit de duisternis, de nacht, naar de dag. uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht, is dus tamelijk zwart-wit. En als wij die verhouding kennen, dan kan dat alleen maar omdat wij geleerd hebben wat dat licht is. Want duisternis in de wereld, daar zijn we mee grootgebracht, zal ik maar zeggen. Maar als wij die verhouding kennen, dan begrijpen wij ook wat het betekent. Trek niet een ander juk aan met de ongeloven. Sterker nog, dan hoeft het ons niet eens gezegd te worden, want dan weten we dat wel. Daar zouden we nooit aan beginnen, omdat het verschil ons te groot is. Wij horen in die wereld niet thuis. Wij hebben andere beginselen. Nee, niet de humanistische, de christelijke. We hebben niet Erasmus, we hebben Christus. We mogen duidelijk zijn, niet humanistische beginselen, die gelden voor de mens over de hele wereld. Kan iedereen bedenken, ook. Maar christelijke beginselen zijn beginselen die zeggen dat we zouden leven niet uit de wijsheid van de mens of uit de wijsheid van de wereld, maar uit de wijsheid die God ons geopenbaard heeft in zijn woord. Wat wij dus weten, omdat God het ons bekend gemaakt heeft. Dat is de bevoorrechte positie waarin wij als gelovigen leven. Wij hebben de waarheid ontvangen. Wij zouden de waarheid leren kennen. Daarvoor zijn we hier onder andere. En de waarheid zou ons, was de bedoeling, vrijmaken. Nou, was de bedoeling. Dat is wat de waarheid doet. Indien gij bij mijn woorden blijft, dan zult gij de waarheid verstaan, begrijp het dus. En de waarheid zal u vrijmaken. Johannes 8, geloof ik. U weet wat er toen gebeurde toen de Heer dat zei. Gij zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken als ze mijn woorden bewaart. Toen werden ze boos. Want ze hadden zichzelf wijsgemaakt dat ze al vrij waren. Nee, wij zouden vrij worden. Vrij van al die lasten en zelfs vrij van een juk überhaupt. We zouden in de vrijheid staan, vrij van de dienstbaarheid. Slavernij heet dat. Maar wij zouden vrij zijn van de slavernij der verderfenis, dienstbaarheid van de dood, de slavernij van de zonde en daarmee ook de slavernij van de wet, want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet. Romeinen 6. Om maar eens zo een dwarsstraat te noemen. Ik bedoel, dat staat zo vaak steeds met andere termen. En in wezen gaat het daar ook over in dit schriftgedeelte. Ik weet niet of u die brieven kent ongeveer, die brief aan de Corinthiërs. De brief aan de Galaten, om zo te zeggen, werd geschreven aan Galaten die geacht worden, want het blijkt uit de brief, onder de wet te leven, godsdienstige wet. Dat vinden wij wenselijk ook in onze dagen schijnbaar, maar Paulus gaat er zwaar tegen tekeer. En niet alleen in die brief overigens. Er zijn nog een paar brieven die eigenlijk dezelfde strekking hebben, waaronder de brief aan de Hebreeën. Maar de Korinthebrieven zijn geschreven aan mensen die gewoon, hoewel zij gelovigen waren, wedergeboren mensen, die gewoon leefden naar de wijsheid van deze wereld. Dat heb je in Griekenland en in de buurt van Athene nou eenmaal, hè. De wijsheid van de wereld. In Korinthe waren trouwens ook filosofische scholen in die dagen. En het is een dagje lopen. Dan moet je flink doorlopen, maar het is een dagje lopen. En dan ben je in Athene. Dat was de hoofdstad van de wereld wat betreft wijsheid, filosofie. Hè? Maar die leefden naar het vlees, eten dat. Naar wereldse beginselen, zoals uit beide brieven blijkt. Wat is nou makkelijker dan die lui terecht te wijzen en te zeggen, hier heb je 10 geboden, hou je eraan. Maar wat is nou makkelijker om die Korintiërs door te verwijzen naar de Mozaïsche wet of zoiets? Sterker nog, als dat ergens noodzakelijk zou geweest zijn, dan was het bij de Korintiërs. En alleen al het feit dat de Korintiërs niet geconfronteerd worden met de Mozaïsche wet moet al voldoende zijn om te begrijpen dat wij als gelovigen daar niet onder leven. Je kunt je erdoor laten onderwijzen, maar dat is een ander ding. Komt niet voor. En als je nou hier in Korinthe dan toch terechtkomt bij aanwijzingen voor het praktische leven, en daar staan er nogal wat in, dan zijn ze van deze aard, zoals hier in 2 Korinthe 6. De vraag is alleen van welke aard dan wel. Daar hebben we het vanmiddag over. Daar staat, want ik neem hier de draad op in 2 Korinthe 6 vers 14. Daar staat, trek niet een ander juk aan. Oké, een ongelijk juk. Met de ongelovigen. Want, en eigenlijk moet je al die korte zinnetjes onder elkaar schrijven. En met elkaar vergelijken. Als u dat doet, zult u zien dat het allemaal parallellen zijn. Ik ga ze zo lezen. En dat ze allemaal dezelfde strekking hebben. Dezelfde betekenis. Het zijn andere woorden. Maar bij herhaling wordt steeds hetzelfde gezegd. Trek niet een ander juk aan met de ongelovigen. Want wat mededeel heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid. En wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis. Dan hebben we al drie van die zinnen onder elkaar. Waarbij ongelovigen overeenkomt met ongerechtigheid en met duisternis. En dus gelovigen uiteraard overeenkomt met gerechtigheid en licht. En zo verder. Vers 15. Wat samenstemming heeft Christus met Belial? En Belial is een van de namen in de praktijk van de duivel. In het Oude Testament al, kinderen Belials. Het idee bij Belial is dat van verwoesting, vernietiging, ruïnering. Dat is de betekenis ongeveer van het woord. Maar daar ga ik nou verder niet op in. Neem maar aan dat het een bekende term is. Wat samenstemming heeft Christus met Belial? Of wat deel heeft de gelovige met de ongelovige? Het zijn twee totaal verschillende dingen. Het zijn tegenstellingen die hier genoemd worden. En tegenstellingen gaan niet samen. Uiteraard. Anders verliezen zij hun identiteit. Als je tegenstellingen met elkaar mengt, verliezen ze hun essentie, toch? Wat ze zijn. En wij als gelovigen verliezen daarmee in de praktijk onze positie als gelovigen. Logischerwijze. En zo verder. Of wat samenvoeging heeft de tempel gods? Heb je het rijtje nog gevolgd? Ga opgeschreven. Gelovigen, rechtvaardigheid, licht, Christus, tempel gods. Dat zijn allemaal termen die onze identiteit als gelovigen beschrijven. We zijn een tempel gods. Begrijp je me goed? Die tempel gods die hier genoemd wordt, er bestaat natuurlijk geen tempel. We hebben, nou ja, wat bestaat er? De Mormonen hebben een tempel, geloof ik. En er zijn mensen die hebben een Crystal Cathedral. Heel mooi hoor, allemaal. Dat vind ik ook echt. Met een stikje jaloers op. Echt wel. Maar je moet het natuurlijk niet een tempel noemen. Het huis gods, dat zijn wij, zegt de Bijbel. Het huis gods, welke gij zijt. En we zouden leren hoe in het huis gods te verkeren. En dat is niet in het kerkgebouw, of het vergaderlokaal, of wat het maar was ook alweer. Maar het is binnen de gemeente als zodanig. Hè? Een tempel gods. Dat thema, of die terminologie moet ik zeggen, wordt al gebruikt in de eerste Korinthebrief, hoofdstuk 3. Weet gij niet dat gij gods tempel zijt? En niet alleen in de Korinthebrieven natuurlijk. Paulus schrijft het aan de Efeziërs. Wij worden als gelovigen uit de heidenen samen met de gelovigen uit de Joden gebouwd tot een tempel. Tot een huis gods. Op het fundament dat gelegd is door de apostelen en profeten. Ik heb een voetnoot voor u. Het verschijnsel dat sommigen zich in onze dagen apostelen dan wel profeten noemen, bewijst dat ze het fundament van de gemeente niet kennen, want anders zouden ze het niet overnieuw willen leggen. Nog ooit een proefschrift schrijf, dan heb ik een paar stellingen voor achterin. Hè. Ga ik nooit doen van mijn leven, niet principieel niet, maar vooruit. Hè. Maar ik heb er nog wel een paar voor u. Gebouwd op het fundament der apostelen en profeten. Een geestelijk huis, een woonstede gods in de geest. Laatste verse van Efeze 2. En 1 Petrus schrijft, of althans in 1 Petrus lezen wij dat we als levende stenen worden samengevoegd met die ene levende stenen gebouwd worden tot een woonstede gods. Een geestelijke tempel. Een woonstede gods in de geest. Een tempel dus. En in 1 Korinthe was het, weet gij niet dat uw lieder lichaam Een tempel is voor alle duidelijkheid dat uw lieder, dat is meervoud, van uw lieden. En tempel is enkelvoud. Weet gij niet dat uw lieder lichaam een tempel is? Dat is regel 1. Er is ook een regel 2, maar die noem ik vandaag niet. Maar regel 1 is, de gemeente is collectief één tempel. Waarin de Heer zou wonen. Was de bedoeling. Want het is een beeldspraak die, natuurlijk is het beeldspraak. Maar het is een beeldspraak die ontleend is aan het Oude Testament. Daar kom ik zo op. Maar hier staat in vers 16 van 2 Korinther 6. Wat samenvoeging heeft de tempel Gods met de afgoden. De tempel Gods, daar horen geen afgoden in. En andersom uiteraard ook. Die dingen gaan nou eenmaal niet samen. Kun je niet samenvoegen. En dan staat er meteen achter. Omdat de Korintiërs nou eenmaal traag van begrip waren. Dat heb je met mensen die vol zitten met wereldlijke wijsheid. Wereldse wijsheid. Die vertel je niet zo makkelijk bijbelse dingen hoor. En dus wordt het nog maar eens een keer gezegd. Want gij zijt de tempel des levenden Gods. Gij zijt de tempel des levenden Gods. Gij zijt de tempel Gods betekent dat God in ons, in ons midden, dat God in ons zou wonen, want de tempel is het huis van God. Dat is wat de uitdrukking betekent. En dat het een levende God is, betekent of helemaal niks, omdat het vanzelfsprekend is namelijk. Of het betekent dat God inderdaad leeft in de zin van dat hij wat doet. Dus de betekenis van de term, dat zijn we in onze omgangstaal ook al lang kwijtgeraakt. Hè? Tegenwoordig moet het leven zo lang mogelijk gerekt worden, ook al kan de levende niks meer. Dat kan eigenlijk niet. Dat is terminologie die niet kan. En dan spreekt men over kwaliteit van leven, wat men allemaal maar uitgevonden heeft. Laat ik daar maar niet op ingaan. Maar in de Bijbel is het zo dat iemand die leeft, bezig is. Dat wil zeggen, gemeenschap oefent. Ergens deel van uitmaakt. Behoort tot een groter geheel. Asociaal leven is dus iets wat volgens de Bijbel niet bestaat. Men leeft altijd sociaal, anders is het geen leven. Men heeft ergens deel aan, is ergens in betrokken, op wat voor wijze dan ook. Meestal op verschillende niveaus, maar dat doet er nou niet toe. Men is actief. En de levende God is maar niet de God die existeert. Dat doet die microfoon hier voor mij ook. Die staat, bestaat, als ik hem op een statief zet tenminste, dan staat hij, hè. Dan is die statief, zal ik maar zeggen. Dan staat hij. Nou goed, maar of hij leeft? Nee, helemaal niet. Tenzij ik wat leven erin blaas, maar dat is mijn leven natuurlijk. Kortom, de levende God is niet maar de existerende God, maar het is die God die wat doet. Maar God doet wel wat in onze dagen, maar in onze dagen doet hij niets in aan de wereld, maar hij doet iets in aan en door ons, door de gemeente namelijk. Dat is het hele verhaal. Het werk Gods is een werk dat hij doet in het verborgene, sinds de opstanding van Christus en tot aan, nou zelfs tot en met de opname van de gemeente, tot in zijn wederkomst namelijk, waarover trouwens één hoofdstuk eerder tamelijk uitgebreid geschreven werd, en dat is ook niet toevallig overigens, maar die laat ik maar even liggen. Waar het me om gaat is dat die levende God, die actieve God, werkt in de gelovigen. Hij woont in zijn huis, in zijn tempel namelijk. En dat zijn wij, dat zouden we ons realiseren. En de gedachte is natuurlijk simpel, dat indien wij ons daaraan onttrekken, in de praktijk, aan deze waarheid, doen we dus afbreuk aan zijn werk en aan zijn wil. Een gelovige die zijn hele leven wijdt, zal ik maar zeggen, aan de wereld, omstandigheden in de wereld, is naar Gods maatstaven een hoereerder. Dat woord schiet me te binnen, omdat ik het straks, niet hier, maar daar straks gelezen heb in 1 Thessalonicense. waar staat, dit is de wil van God, namelijk uw heiligmaking, namelijk dat gij u onthoudt van de hoererij. Maar heiligmaking is wijding aan, toewijding aan God, aan de dienst aan God, zodat hij zijn werk in en eventueel door ons kan doen. En dat is het tegenovergestelde dus van hoererij, waarvan men zich zou onthouden, want hoererij in de eerste plaats is ontrouw. Dat zo'n woord min of meer automatisch op het laagst denkbare niveau wordt toegepast, dat komt voort uit de dirty mind, maar dat komt uit de gezindheid van de mens, zal ik maar zeggen. Daar denkt hij dan het eerst aan. Die denkt van beneden af. Bij God gaat het van langs de andere kant. Hoererij is ontrouw aan hem. Primair. Maar gij zei de tempel des levende Gods. En let nou op wat er nou verder volgt. Hè? Er staat dan ineens, gelijkerwijs God gezegd heeft, dubbele punt, want Paulus altijd als hij stellingen naar voren brengt, bepaalde waarheden, bepaalde overtuigingen, baseert zich daarbij op het Oude Testament. Voor velen is dat verwarrend, heb ik begrepen. Dat was uiteraard niet de bedoeling. De bedoeling was juist dat het 100% duidelijk zou zijn. Hè? Hij zegt, dit is het. Want zo is het geschreven. Wat is er dan geschreven? Nou, onder andere, ik zal in hen wonen en zal onder hen wandelen en ik zal hun God zijn en zij zullen mij een volk zijn. Begrijp wat hier gebeurt. De apostel citeert uitspraken uit het Oude Testament die daar in het Oude Testament gewoonlijk niet op de gemeente van onze dagen van toepassing is. Maar er zijn uitspraken die van doen hebben met de beloften die God wel degelijk aan Israël specifiek gedaan heeft. En het blijkt dan ook dat ook deze uitspraken daaraan ontleend zijn. Het zijn uitspraken in het Oude Testament over de positie van Israël als heilig volk, als verkregen volk, als eigendom des Heren, want dat zijn de woorden die in de Statenvertaling daarvoor gebruikt worden. En bovendien zijn het uitdrukkingen die profetisch van aard zijn. Dat wil zeggen, zij kondigen aan hoe het in de toekomst alsnog zou zijn. Namelijk niet onder het oude verbond, maar alsnog later onder het nieuwe verbond. Een nieuw verbond immers dat opgericht en bevestigd zal worden door de persoon en het werk van de Messias, zeg maar van de Heer Jezus Christus. Het tegenwoordige werk God, namelijk het verzamelen van een volk uit de heidenen voor zijn naam, die hadden we nog niet gehad trouwens, uit Handelingen 15. Het tegenwoordige werk God, waarbij je zich een volk uit de heidenen verzamelt voor zijn naam, is wel degelijk in de Bijbel het begin van de terugverzameling van, en dus de bekering van Israël. Wij worden geacht eerstelingen van dat volk te zijn, waarmee wij weer terechtkomen op een vast thema waar ik vandaag niet op in wilde gaan. We doen wel zo vaak, hè. Wat de Bijbel erover leert, is dat wij als eerstelingen uit de wereld die tot geloof komen, dus op grond daarvan deel krijgen aan het burgerschap Israëls. Daarmee is het verhaal niet af. Hierna komt er nog wat, zal ik maar zeggen, in de dagen van de wederkomst van Christus. Maar wij worden geacht eerstelingen te zijn die deel krijgen aan die oud-testamentische beloften. En waar wij gekomen zijn tot geloof in de God van Israël, maken wij deel van Israël uit. Onder het motto, uw God is mijn God en dus uw volk is mijn volk, met dank aan een Moabitische. Dat is een heidense vrouw, ja, inderdaad. We hadden het over Rut, voor alle duidelijkheid. Uw God is mijn God en uw volk is mijn volk, zei ze. En zo was het ook en maakte daarna aanspraak op de rechten die zij als Israëlitische vrouw ook had. Ze was geen Israëlitische vrouw van huis uit, maar ze had wel degelijk deel gekregen aan het burgerschap Israëls. Daar gaat het maar om. En u een heide, ik een heide, maar we zijn gekomen tot geloof in de God en zelfs de Messias van Israël. En dus hebben we deel aan Israël, dat kan niet missen. Zoals in het Oude Testament aangekondigd. En nog als eerstelingen ook, dus er valt niks op af te dingen. Als het op iemand van toepassing is, die uitspraak in het Oude Testament, is het op ons. Nou, meer zeg ik daar niet van, want er zijn boeken over volgeschreven en eeuwenlang is daarover gediscussieerd. Dus ik laat hem nu maar even liggen, anders komen wij nergens meer aan toe. Maar kijk, hier wordt geciteerd uit het Oude Testament. In de eerste plaats uit Deuteronomium, hoofdstuk 7. Want het blijft waar wat ik altijd zeg. Als in het Nieuwe Testament een Oud-Testamentische schriftplaats wordt geciteerd, is het de bedoeling uiteraard dat je die schriftplaats vervolgens in zijn verband gaat lezen. Het is een verwijzing naar het Oude Testament. En daar wordt in Deuteronomium gezegd dat de Heer de vijanden geslagen zal geven voor het aangezicht van Israël. Vers 1, wanneer u de Heer uw God zal gebracht hebben in het land waar gij naartoe gaat om dat te erven, enzovoort. Maar dan staat er in vers 2, en de Heer uw God hen zal gegeven hebben, die vijanden, voor uw aangezicht, dat gij ze slaat, zo zult gij hen ganselijk verbannen. Dat betekent in de praktijk, men zou niets van wat men als buit verworven heeft, zich eigen maken. Men zou niet verrijkt worden door de heidenen of iets dergelijks. Ze zouden er geen materieel voordeel van hebben of iets dergelijks. En wat het betekent, wordt op veel schriftplaatsen uitgelegd, betekent in de praktijk dat levende haven gedood zou worden, inclusief mensen en vee uiteraard, en dat al het andere verbrand zou worden. En waag het niet een Babylonisch overkleed achter te houden, want dan krijg je problemen. Ai. Gij zult hen ganselijk verbannen. Gij zult geen verbond met hen maken, noch hun genadig zijn. Gij zult u ook met hen niet vermaagschappen, dan wel verzwageren. Gij zult uw dochters niet geven aan hun zonen en hun dochters niet nemen voor uw zonen, want zij zouden uw zonen van mij doen afwijken, dat ze andere goden zouden dienen en de toorn des Heeren zou tegen jullie ontsteken en uw haast verdelgen. Maar alzo zult gij hun doen, hun altaren zult gij afwerpen en hun opgerichte beelden verbreken en hun bossen zult gij afhouden en hun gesnedene beelden met vuur verbranden, waarbij bossen ook afgodsbeelden zijn, maar die leggen we een andere keer ook weer uit, hè. Want gij zijt een heilig volk. En in dat volk, want dat is de bedoeling, in dat volk horen deze onheilige dingen niet thuis. Gij zijt een volk. Een heilig volk den Heere, dat wil zeggen een volk gewijd aan de Heer. Een koninklijk en priesterlijk volk. Een volk hem ten eigendom, staat ook in dit vers. Het is ontleend aan Exodus 19. Uiteraard, het zijn woorden die vele malen herhaald worden. Het volk Israël is gewijd aan de dienst aan Jehovah. En daarin horen al die heidense dingen niet thuis, daarin hoort niets thuis wat niet gewijd is aan zijn dienst. Die begrijpt u toch? En deze woorden, nou ja, die vormen de achtergrond van: trek niet een ander juk aan met de ongelovigen, want wat mededeel heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid en wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis. Dat was vers 14 van 2 Korinthe 6. En als u zo'n Bijbel hebt als ik, staat er een keurige verwijzing onder naar Deuteronomium 7, vers 2. Heb u dat? Zodat u het niet alleen van mij hebt, hè? Er staat erbij afgedrukt wie dat maar gedaan heeft. Dat doet er niet toe. Maar het is inderdaad zo. Dat is het beginsel. Wij zijn zo'n heilig volk als Israël. Goed. Daarna hebben we ook Exodus 29... Nee, er staat in mijn Bijbel afgedrukt onder vers 16 van 2 Korinthe 6. Dan hoeft u het niet op te schrijven. U wil hem een streepje onderzetten. Exodus 29. Want dit is helemaal niet moeilijk. Exodus 29, vers 45, waar de Heer zegt: en ik zal in het midden der kinderen Israëls wonen. Let op dat deze uitspraken gericht worden in 2 Korinthe 6 aan de Korintiërs. Waren dat kinderen Israëls? Niet dat wij weten. Nou ja, misschien toch een beetje via de tienstammenverhaal, maar daar ga ik maar niet op in. Maar dat is hier niet de norm. De norm is, ze zijn gelovigen. Zij waren verre en zijn nabijgebracht. Maken deel uit van het priesterlijke volk van eerstelingen. De gemeente namelijk. En daar zijn die beloften op van toepassing. Zoals uit Exodus 29 vers 45. Ik zal in het midden der kinderen Israëls wonen. Normaal woont de Heer in zijn tempel. Maar ook eventueel in het midden van de kinderen Israëls. En het valt aan te tonen dat het begrip tempel niet alleen in onze dagen op de gemeente van toepassing wordt gebracht, maar van oudsher ook op Israël. Hè? Een priesterlijk volk immers, en dus een tempel. Ik zal in het midden der kinderen Israëls wonen, en ik zal hun tot God zijn, en zij zullen weten dat ik de Heer hun God ben, die hen uit Egypteland uitgevoerd heb, opdat ik in het midden van hen wonen zou. Ik ben de Heere hun God, staat er een paar keer achter elkaar. En zo zijn wij, als het ware, overdrachtelijk, uit Egypteland uitgeleid. Uit het Wereldrijk. Dat was in die dagen Egypte. Hoe het nu heet, weet ik niet, het Wereldrijk. Het is eigenlijk niet een echt Wereldrijk. Dat komt nog, hè. Laten we zeggen het antichristelijke rijk. Maar waar het over gaat is, wij zijn uit die wereld waarvan Egypte van ouds de uitbeelding was, uitgeleid. Het is ook niet nieuw wat ik zeg, want in heel wat zogenaamd orthodoxe, zeker protestantse kerken, wordt de bijeenkomst ongeveer begonnen met het voorlezen van de wetten. Dat begint met: ik ben de Heer uw God die u uit Egypte land uitgeleid hebt. Terwijl de meeste kerkgangers nooit in Egypte geweest zijn natuurlijk, hè. Letterlijk. Iedereen begrijpt dat het niet letterlijk bedoeld is. En dat het betekent: ik heb jou de wereld uitgeleid. Toch? Nou, dat is ook zo. En daarmee gemaakt tot volk van eerstelingen, tot priesterlijk volk. In het midden waarvan de Heer zou wonen. Of andersom geredeneerd, de Heer zou ons gebruiken. Daarom woont hij in ons. Diezelfde waarheid kennen wij ook individueel. Dat wil zeggen, hij woont niet alleen in de gemeente collectief, hij woont ook in de gelovige individueel. En hij gebruikt ons als zijn instrumenten. U weet wel, Romeinen 6, als wapenen der gerechtigheid. Maar waar het maar om gaat is dat deze oudtestamentische schriftplaatsen die gedachten van Paulus onderbouwen, om zo te zeggen. Wat de apostel namelijk aan de Korintiërs schrijft is niet maar: trek niet een ongelijk juk aan met de ongelovigen. Of als gelovige moet je vooral niet trouwen met een ongelovige. Het gaat om veel belangrijke dingen, veel grotere, veel bredere zaken. Waar het om gaat is dat hij tegen hen zegt: je hoort niet bij die wereld. Je bent daar uitgetrokken van Gods wegen. En in dat bewustzijn zou men leven en zijn lichaam stellen tot levend, heilig, Godenwelbehagelijk offer. Maar dat schrijft hij zo natuurlijk in Romeinen hoofdstuk 12, hè? Dat weet u, hè? De eerste verse. Maar dat is waar het in werkelijkheid over gaat in dit schriftgedeelte. Zo hebben wij Leviticus 26 vers 11... eigenlijk het hele hoofdstuk min of meer. Maar in vers 11 van Leviticus 26 lezen wij: ik zal mijn tabernakel in het midden van u zetten, en mijn ziel zal van u niet walgen. En ik zal in het midden van u wandelen, en zal u tot God zijn, en gij zult mij tot een volk zijn. Je kunt er in het voorbijgaan nog even wat van leren. Ik zal mijn tabernakel in het midden van u zetten. Uit vers 11 heet in vers 12: ik zal in het midden van u wandelen. Want de term tabernakel kun je natuurlijk gewoon letterlijk gebruiken ter aanduiding van de draagbare tempel van Israël in de woestijn, in de dagen van Mozes en dus de dagen van dit Bijbelboek. Het neemt niet weg dat het woord tabernakel, namelijk het woord tent, ook gebruikt wordt voor eventueel het menselijk lichaam en daarom ook voor het lichaam van Christus. Als de Heer zegt, ik zal mijn tabernakel in het midden van u zetten, betekent het, ik zal in het midden van u wonen, dan wel wandelen. Dat wil zeggen, dat staat hier ook in het volgende vers. En het is van belang dat je die termen leert, want in Openbaring kom je de uitdrukking alsnog tegen. De tabernakel Gods is bij de mensen. En als je geen verstand van zaken hebt, dan denk je dat die tabernakel weer ergens tevoorschijn gehaald wordt, die waarschijnlijk duizenden jaren lang bewaard is geworden, ergens in een grot, weet je veel wat. Nee, broeder, er wordt al naar gezocht. Dat weten we allemaal. Ja, zo gaat dat altijd, op zijn minst naar de Ark des Verbonds, die men om de zoveel jaren opnieuw vindt, dat weet u. En ondanks dat hebben we hem nog nooit gezien. Dan is er ook nog nooit een foto van gemaakt. Maar dat doet er nou allemaal niet toe. Maar het is niet wat het betekent, het tabernakel Gods is bij de mensen. Het betekent dat het huis Gods, degene waarin God woont, bij de mensen is. En dat is in Openbaring gewoon Christus zelf, hè? Hij is die tabernakel Gods. Hij is die tempel Gods. In hem woont hij. En in tweede instantie, dat lichaam van Christus, die tabernakel Gods, kennen wij ook als de gemeente, want God woont in ons. Nou ja, dat was al aangekondigd in Johannes 14. Wij zullen woning bij hem maken. De Vader, de Zoon en de Geest, weet u wel. En de tabernakel Gods is bij de mensen en te midden van de mensen impliceert dat de gemeente daar ook in betrokken is, want dat is die tabernakel Gods. Dat is een betrekkelijk breed begrip. Maar wat aangekondigd wordt hier in Leviticus 26, is dat de Heer te midden van zijn volk zou wonen. En dat is het punt, want de Heer woont in onze dagen te midden van zijn volk. Het is een volk van eerstelingen. Je kunt zeggen, het zijn nog maar eerstelingen. Je kunt ook zeggen, het is het belangrijkste van het hele volk. Het zijn namelijk de eerstelingen van het volk. En uiteraard woont hij in het midden van hen. In ons midden. En daarom zouden we ons niet liëren aan wereldse dingen. Omdat dat ons in beslag neemt. En zeker ook hoort daaronder het zogenaamde ongelijke huwelijk. Vanzelfsprekend, we lazen het er straks even en ik ben er snel overheen gegaan. Maar wat erbij staat is duidelijk genoeg. Als het je overkomt om zo te zeggen, zal het je van de dingen van de Heer afhalen. Het zal je trekken de andere kant op. Je zult concessies moeten doen in je leven. En dat is niet best. Het is ook niet de bedoeling. Daarmee wordt afbreuk gedaan aan dat de Heer zelf in ons zou wonen. En hem zouden wij toegewijd zijn boven alles. En dat is wat aan die Korintiërs geschreven wordt. Ik noem er nog één uit Ezechiël 37. Want het wordt ook geciteerd. Ezechiël 37, dat gewijd is aan de bekering en terugverzameling van Israël in de toekomst. Dat is ook eenvoudig aantoonbaar. Aantoonbaar. Je hoeft het maar te lezen. Het gaat over de bekering van Israël als volk en de terugverzameling van Israël als volk. Van alle 12 stammen, zelfs met grote nadruk. En in dat verband lezen wij precies dezelfde uitdrukking in vers 27. En mijn tabernakel zal bij hen zijn, en ik zal hun tot God zijn, en ze zullen mij tot volk zijn. En de heidenen zullen weten dat ik de Heer ben die Israël heilige, als mijn heiligdom in het midden van hen zal zijn tot in eeuwigheid enzovoort. Dat is uiteindelijk ook inderdaad de positie van de gemeente. En wat dus uiteengezet wordt, is dat wij geen verband hebben met die wereld om ons heen, die is voor ons vreemd. En dan kom ik eerst terug in 2 Korinthe 6, waar wij waren bij Ik zal in hen wonen en ik zal onder hen wandelen en ik zal hun God zijn en ze zullen mij een volk zijn. Want daarna staat er, daarom, omdat dat zo is, en eventueel voor dat doel, daarom gaat uit het midden van hen en scheidt u af. Gaat uit het midden van die volkeren. Wij horen daar niet bij. Gaat uit buiten de legerplaats, heet dat. En in de evangeliën, ik bedoel bij de evangelisten, lees je dan soms dat ze uitgingen buiten de stad om daar de Heer te ontmoeten. Is u nooit opgevallen dat de Heer maar zelden in een stad in het openbaar sprak? Enkele keer in de synagoge. Maar het was of thuis, in zijn huis, soms in het huis van de schoonmoeder van Petrus. Het is iets ingewikkelds, maar vooruit. Maar goed, in iemands huis, bij iemand thuis, of buiten. Bij voorkeur aan de zee, aan het strand, voor zover je dat strand moet noemen. Of op een berg, buiten. En hadden die mensen weer geen brood meegenomen, weet u wel, allemaal dat gedoe. Maar goed, daar gaat het nou niet over. Maar het was nooit in de legerplaats, dat was het maar zelden. Het was gewoonlijk daar buiten. Omdat dat symboliek is uiteraard. Hè? Als je de Heer wil ontmoeten, moet je uitgaan buiten de legerplaats. Onder het motto, ga uit uw land en uit uw maatschap en uit uw vaders huis. Zo heet dat. Sinds Genesis 12 al, om zo te zeggen. En dus daarom gaat uit het midden van hen en scheidt u af, zegt de Heer. En raak niet aan hetgeen onrein is, dat is uiteraard hetzelfde. Je hebt geen deel daaraan. En aan de andere kant, en ik zal u lieden aannemen. Dat wil zeggen, buiten en niet binnen. En dat is het grote probleem in het christendom. Ik zeg het dus even theatraal. Maar dat is natuurlijk weer zo omdat het het probleem is in de levens van zoveel christenen. Zij willen de Heer betrekken bij hun werk en positie in de legerplaats. En de eenvoudigste manier is gewoon om de Heer te vragen of hij zich dat wil laten welgevallen. En de beste manier is om een cursus daarvoor te volgen, dat heet efficiënt bidden. Nee, dat bestaat. Kost een paar centen, maar goed. Efficiënt bidden. Om de Heer zo snel mogelijk te bewegen, om gehoor te geven aan onze wensen. Nou ja, ik vind het ook persoonlijk belachelijk. Het is bloedernstig, maar ik persoonlijk zie er humor ook wel van in. Maar de Heer doet dat niet. En heeft men weer een probleem. Is men wel gelovig genoeg? Heeft men onbeleden zonde? Weet ik veel wat er allemaal voor aangehaald wordt. Het houdt je jaren bezig uiteraard. En dat is er ook de bedoeling van. Je leven lang. Maar niet van Gods wegen uiteraard. Hè? Van Gods wegen is de oproep andersom. Kom tot mij. Hoor naar mij. Kom tot mij die vermoeid en belast zijt. Laat ons tot hem uitgaan buiten de legerplaats. En soms denk ik dan, maar ja, dat is nooit zo leuk om te zeggen, maar soms denk ik dat het kerstfeest daarom het populairste christelijke feest geworden is. Er komt nog zo'n stelling voor achter in bij het proefschrift. Soms denk ik dat daarom het kerstfeest het populairste christelijke feest geworden is, omdat het een feest is waarbij de Heer tot ons komt. Zo heet dat toch? En bovendien is hij dan manipuleerbaar. Want zolang hij klein is en in de kribbe ligt, kunnen wij hem ter hand nemen. Want dat is wat manipulatie betekent, hè? Dat doe je met de handen. Neem je in je armen, je neemt hem mee, je stopt hem weg, legt hem in het wiegje. Spreekt hem eens onbenullig toe. Dat ligt de mens wel. Hij blijft dan de baas. Maar Pasen confronteert ons met de opgewekte Christus aan wie gegeven is alle macht in hemel en op aarde. En dat is wel wat anders. Daar is men bang voor. Maar zo is het precies, ja. Men zou tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Trouwens, om kerstfeest weer een beetje goed te praten. Hij werd natuurlijk geboren ook buiten de legerplaats, dat weet u, hè? Er was voor hem geen plaats in de herberg, waar het dan precies was. Dat doet er nou weinig toe, maar in ieder geval niet waar je hem kon verwachten, zal ik maar zeggen. En zijn geboorte werd bekendgemaakt in de velden. Dat is op zijn minst dus buiten Bethlehem, als u begrijpt wat ik bedoel. De symboliek. En waar is de geboren koning der Joden, was de vraag in Jeruzalem. Maar het antwoord was, hier is hij niet. Precies, en dat is nu nog zo, hè. Hij is ergens anders. Buiten de legerplaats. Daarom gaat uit van het midden van hen en scheidt u af, zegt de Heere, en raakt niet aan hetgeen onrein is. En dan en daar zal ik u aannemen en ik zal u tot vader zijn en gij zult mij zijn tot zonen en dochteren. Erfgenamen namelijk, niet maar kinderen, zonen. Gij zult mij zijn tot zonen en dochteren, zegt de Heere, de Almachtige. Het citaat is in de eerste plaats uit Jesaja 52. We worden geacht die hoofdstukken trouwens redelijk goed te kennen, omdat het hoofdstukken zijn over de leidende knecht des Heren, weet u wel. En daar staat in Jesaja 52, vers 11. Vertrekt, vertrekt, gaat uit vandaar. Raak het onreine niet aan, gaat uit het midden van hen, reinigt u, gij die de vaten des Heren draagt. Gij die priesters zijt, gij die Gods gereedschap bedient, om zo te zeggen. Hè? Gaat uit het midden van haar, want gij lieden zult uitgaan. Maar het is inderdaad buiten de legerplaats, het is trouwens ook buiten Jeruzalem, ook in dit hoofdstuk. Want het hoofdstuk eindigt met vers 15. Want de welken het niet verkondigd was, die zullen het zien. En welke het niet gehoord hebben, die zullen het verstaan. Uitdrukkingen die een paar keer herhaald worden in Jesaja. En bovendien geciteerd worden in de Romeinenbrief. Met de gedachte dat Israël dat het zou moeten ontvangen en het woord zou moeten horen, het niet gehoord heeft, het niet wilde, en dus sindsdien tot de heidenen gerekend zou worden, maar anderen die tot geloof gekomen zijn, wel, aan wie het niet als eerste gepredikt werd, die hebben het verstaan en hebben aan hem deel gekregen, hebben dus deel gekregen aan zijn priesterlijke volk. Maar al deze hoofdstukken in Jesaja spreken daar tamelijk uitgebreid over. Dus ik laat hem maar weer snel los. Het punt is namelijk dat wij getrokken worden uit de wereld, verzameld, geroepen worden uit de wereld, om te zijn een volk voor zijn naam. Een heilig volk, een priesterlijk volk, een volk van koningen trouwens ook. Maar dat is nog toekomst. En de reden waarom wij zouden uitgaan buiten deze wereld is omdat de Heer ons anders niet kan gebruiken. Wij moeten daar los van komen, onthecht worden, is de klassieke uitdrukking, opdat wij gevuld zouden worden met het woord van God, met het woord van Christus, Colossenzen 3 vers 16, dan wel met de Heilige Geest, Efeze 5. Daarmee zouden wij vervuld worden, met het woord Gods. Met de geest Gods, met de gezindheid van Christus, opdat wij niet de wereld, maar de Heer zouden dienen. En de Heer dienen houdt in dat we ons beschikbaar stellen aan zijn werk, dat in de eerste plaats tot doel heeft dat wij bekwaam gemaakt worden voor onze toekomstige functie, straks wanneer de gemeente collectief zal worden gesteld tot zoon, dat wil zeggen wanneer de gemeente verheerlijkt zal worden om deel te hebben aan de openbaring van zijn koninkrijk in de toekomst. Moet ik hier nog een keer zeggen? Het doel van het werk Gods is niet dat wij een beetje netjes zouden leven, laat staan dat we niet meer zouden zondigen, is trouwens onmogelijk. Het doel van het werk Gods is dat wij naar de inwendige mens veranderd worden naar het beeld van Gods zoon, staat er. We zouden het beeld van Gods ongelijkvormig worden. Nu naar de inwendige mens en straks bij de opname van de gemeente ook naar het lichaam. Dat wil zeggen naar de uitwendige mens. Dat is 1 Korinthe 15 onder andere. Kortom, wij worden hier opgevoed opdat wij die kinderen zijn volwassen zouden worden. Dat wil zeggen, zouden leren trouw te zijn aan hem. Dat wil zeggen, wij zouden ons door hem laten onderwijzen. En alles wat wij, ook als kinderen gods, doen terwijl wij hier nog in dit lichaam zijn, heeft als eerste doel dat wij erdoor gevormd worden. Niet dat wij anderen gaan vormen. Dat doen wij misschien wel, daar is ook niks tegen, op zich niet. Maar dat is niet het doel. Het doel is dat wij gevormd worden. Heb je dat nog tot zover? Dat is wat de Bijbel ons leert daarover. En dat is ook de achtergrond. Nee, de achtergrond. Ja, de achtergrond van heel wat schriftplaatsen. Maar het is vaak gewoon de essentie van wat die schriftplaatsen ons leren. Dat staat hier trouwens ook. Hè. Volgende vers is 7 vers 1. Dewijl wij dan deze beloften hebben. Het aardige is dat hier dus helemaal niet ter discussie staat of die beloften waarvan we enkele gelezen hebben nu, of die wel voor ons bestemd zijn, dat is vanzelfsprekend. We zijn het volk Gods. Het enige dat er is tot op heden, en dus is het op ons van toepassing. De gemeente is het enige volk van God in onze dagen. Je kan moeilijk zeggen dat de Joden dat zijn. Dat is toch ongelovig. Toen zei iemand, ja, maar ik ken toch een gelovige Jood. Zeggen, ja, maar daar had ik het niet over. Die hoort bij de gemeente. Net als de Heer Jezus zelf. En Petrus. En Johannes. En Jacobus. Noem ze alle 12. Nou ja, alle 500 dan, vooruit. En Paulus natuurlijk. Tot op zekere hoogte. Zo is dat toch? Nou goed, wij zijn het volk Gods. Petrus zegt het trouwens luidkeels hoor, in de eerste Petrusbrief. Hè? Wij zijn dat, maar gij zijt een uitverkoren geslacht. Zij zijn ongelovig, maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, om te verkondigen de deugden desgenen die u getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En dan hier weer verder, en wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis? Horen niet in zo'n duistere wereld. En dus stond er al in het Oude Testament, gaat uit van hen. En hier staat 7 vers 1 inmiddels. Dewijl wij dan deze beloften hebben, daar is geen twijfel over mogelijk dat het zo is. Dewijl wij dan deze belofte hebben, geliefden, laat ons onszelf reinigen van alle besmetting des vleeses en des geestes, voleindigende, dat wil zeggen voortzettende, dan wel voltooiende, de heiligmaking in de vreze Gods. Als je zo'n vers niet leest in verband, dan krijg je al gauw het idee dat heiligmaking is reiniging van alle besmetting des vleeses. Kortom, wanneer we niet meer zondigen, dan zijn we helemaal geheiligd. Maar dat is niet wat er staat. Waar het over gaat namelijk, is dat wij voor de volle 100% gewijd zouden zijn aan zijn dienst. Dat is heiligmaking. En voor dat doel, want het is niet het doel, voor dat doel zouden wij ons onttrekken, heet dat, uitgaan uit, en dus ons onttrekken aan de wereld als zodanig. En daarna moet ik u zeggen dat bij besmetting des vleeses wij meteen denken aan een sociaal overdraagbare aandoening. Besmetting des vleeses. Maar ik moet u zeggen dat het heus in de eerste plaats gaat om een vleeselijk denken. Daarom staat er ook achter, en des geestes. Dat wil zeggen, het denken van de wereld. Dat zegt, we moeten toch efficiënt zijn, bidden vooral. En we moeten toch zus en we moeten toch zo als mensen. Maar dat is helemaal niet te bedoelen. Dat is werelds denken. We moeten plannen maken voor de toekomst. En weet je veel wat we allemaal moeten Maar de Bijbel leert die dingen allemaal niet. We zouden leven in afhankelijkheid van de Heer en de loopbaan lopen die Hij ons voorgesteld heeft. En dat is niet de wereld, hoor. In de wereld bestaat het niet. Dan moet je je eigen loopbaan maken, dan wel kiezen. Dat is een heel ander ding. Dan moet je je carrière plannen. Het zijn buitenlandse woorden. Het schijnt toch niet helemaal autochtoon te zijn hier in Nederland, hoor. Carrière en plannen. Wij in Nederland zeggen dan, doe maar gewoon. Maar dat was vroeger, hè. Wij zouden een loopbaan lopen die de Heer ons heeft voorgesteld. Wij hebben deze belofte, dus laat ons tot Hem uitgaan. Hebreeën 13. Laat ons tot Hem uitgaan buiten de legerplaats. Sommigen begrijpen het ook niet goed en die voelen zich wel aangesproken door de uitdrukking. Laat ons uitgaan buiten de legerplaats. Dat is ook sinds de 60e jaren. Dan word je nozen, provo of hippie of wat je maar was ook alweer. Was je tegen de samenleving, weet je hoe, de maatschappij, daar moest je tegen zijn, hè. In mijn jeugd was dat min of meer, hè. Dan ging men wel uit buiten de legerplaats wellicht, maar dat heet gewoon asociaal zijn, onaangepast zijn, dat is niet leven. Dat zei ik al, dat is in werkelijkheid de dood, daar wordt geen mens gelukkig van. En het is ook niet waartoe de Heer ons oproept. De Heer roept ons niet op om uit te gaan buiten de samenleving of zo, of buiten de legerplaats. We zouden tot Hem uitgaan. En Hij is buiten de legerplaats. En als je niet tot Hem gaat, kun je het beste maar in de legerplaats blijven, lijkt mij. Dan heb je misschien nog wat nuttigs te doen. Want daarbuiten is niks nuttigs te doen. Ik bedoel, je kan de woestijn wel. Ik zag laatst een foto van iemand met een bezem in de Sahara de woestijn aanvegen. Al het zand wegvegen. Ja, dat kun je gaan doen buiten de legerplaats. Dat is interessant. Kom je nog op televisie ook, denk ik. Maar het is natuurlijk volstrekt onnuttig. Het dient nergens toe. Kun je jezelf wel wijs maken, maar... Nee, buiten de legerplaats is verder niks. Wat je buiten de legerplaats vindt, is Christus. Die was dus ook in de woestijn, om zo te zeggen, in de dagen van Mozes. Maar wat men in de woestijn ging doen, was niet de woestijn vruchtbaar maken. Wat men ging doen in de woestijn was de Heer een feest vieren. Liefst 40 jaar lang. Dat wil zeggen, de dagen die ons over zijn in het vlees... Want zo heet dat bij de apostel Petrus. Hè? Laat ons onszelf reinigen van alle besmetting des vleeses en geestes. En daarmee voltooien, voleindigen, voortzetten de heiligmaking. Onze toewijding aan Hem. En alleen als wij Hem toegewijd zijn. Dat wil zeggen, onze lichamen gesteld hebben tot levend heilig goden welbehagelijk offer. Dan... En daar is Hij in ons midden, maakt Hij woning in ons, doet Hij zijn werk in ons. Een werk dat ons niet richt op de wereld, maar integendeel op Hem.
2 Timotheüs 2 staat
ook. Weet ik zo gauw niet, maar ik wil hem met genoegen opzoeken. 2 Timotheüs 2.
Had je niet
gereden,
als je
aan vast
heeft,
je eerder geheiligd. Oh, die, ja. Waar staat in 2 Timotheüs 2, daar lezen wij in vers 20. Doch in een groot huis, dat is ook het huis Gods nog steeds uiteraard. Doch in een groot huis zijn niet alleen gouden en zilveren vaten, of bewoners, overdrachtelijk gesproken, maar ook houten en aardevaten. En sommige ter ere... En sommigen ter onere. Indien dan iemand zichzelf van deze reinigt, die zal een vat ter ere zijn. Geheiligd en dus, want er staat achter wat het is, bekwaam tot gebruik des Heren. Wanneer is men geheiligd? Als men bekwaam is tot gebruik des Heren, door de Heer namelijk. Of nog eenvoudiger, tot alle goed werk toebereid. Want in dat goede werk, in die goede werken, maar dat is de Efezebrief, in die goede werken die God voorbereid heeft, zouden wij wandelen. Zie? En die goede werken hebben in de eerste plaats tot doel om ons te bekwamen. Daarna staat er ook bij waaruit we dan uit zouden gaan, hè? En waarvan we ons zouden reinigen. Er staat maar vliegende begeerlijkheden der jonkheid. En tot de jongeren zeg ik dan dat het inderdaad er zo staat. En de hoopvolle gedachte is dat als men tijd van leven heeft, dan vliegt men vanzelf de begeerlijkheden der jonkheid. Omdat men ouder wordt, dat is de hoopvolle gedachte, de troost. Nou ja, doe maar. En jaagt naar rechtvaardigheid, geloof, liefde, vrede met degene die de Heere aanroepen uit hun rein hart. En verwerpt de vragen die dwaas en zonder lering zijn. Kost mij wel eens moeite. En toen moet ik zeggen, ja, dat kan nog wel zo wezen, maar ik lees niet in de Bijbel. Dan zeg ik, dat is theoretisch, dat is academisch, dat is een problematiek die wij mensen hebben bedacht, maar die in de Bijbel niet voorkomt. Ik ga er geen voorbeelden van geven nu, want dan zitten we er weer middenin. Hè. Soms moet je vragen die zonder lering zijn gewoon verwerpen, schrijft Paulus aan Timotheus, toch? Wetende dat zij twistingen voorbrengen, alleen maar ruzie, schiet niet op. En een dienstknecht des Heren moet niet twisten, maar moet vriendelijk zijn jegens allen, bekwaam om te leren. En hij moet de kwade kunnen verdragen en met zachtmoedigheid onderwijzen degene die tegenstaan, et cetera, et cetera. Geschreven aan Timotheus, meer specifiek. Maar het idee blijft natuurlijk dat men zich zou reinigen van de vaten ter onere, die overigens wel degelijk zich in dit huis bevinden. En dit is het moeilijkste altijd, hè. Want het betekent inderdaad dat er onder ons als gelovigen er rondlopen die wel degelijk het ongelijke juk zijn aangegaan en die wel degelijk met één been in het licht staan, maar met de andere twee benen, denk ik, altijd in de duisternis. Want dat overheerst dan dikwijls toch. En het sleept je mee. En de kunst is, en dat is helemaal de levenskunst in het algemeen, dat men zich weet te beperken. Want dat is het. Dat men zich niet laat meeslepen. Dat men onder omstandigheden niet te zeer betrokken raakt, enzovoorts. Hè? Ik heb broeder Kitsen, de oude broeder senior, ome Jan was dat, voor ons. Broeder Kits riep dan, dan zeiden de mensen, je moet je in de prediking, evangelieprediking, moet je als het ware tot de mensen komen. Je moet je als gelijke opstellen en je moet met ze meedoen. Meedoen, hè, dat is nog steeds zo, je moet met ze meedoen. En broeder Kits zei dan van, nou ja, als er een drenkeling in het water ligt, moet je er niet bij springen, dan verzuip je allebei. Nee, hij zei niet verzuip, geloof ik. Ik geloof niet dat hij die woorden. Het moet iemand anders geweest zijn. Maar hij zei, je moet er niet bij springen. Dan gaat het met allebei fout. Je moet die lui moet je een reddingsboei toewerpen. Je moet niet met ze meegaan. Het brengt jezelf ook in de ellende. Je moet ze tot hulp zijn. Je moet ze geven wat ze nodig hebben tot redding. Maar je moet zorgen dat je niet zelf ook in het drijfzand terechtkomt. Bovendien, ga je erbij liggen, dan hoezo zou je die anderen moeten vertellen dat hij redding nodig heeft? Je bevindt jezelf immers in dezelfde positie. Wat maakt het voor verschil? Nee, je moet daar uitgaan. Je moet duidelijk in een andere positie je bevinden. En dat geldt naar de wereld toe als zodanig. Zorgen dat we er niet in betrokken raken, maar het geldt net zo goed voor de zogenaamd vleeselijke gelovigen, vaten ter onere. Het moeilijkste daarvan is dat wij niet altijd precies weten wat dat betekent, dan wel wie dat is. Want we kennen natuurlijk ook, ik zeg het er haastig bij, we kennen ook de Bijbelse oproep om degene die zwak zijn in het geloof tot ons te trekken. Maar dat is dus niet hetzelfde, zwak zijn in het geloof. Zwak zijn in het geloof wil zeggen, men is nog niet sterk. En men heeft daar hulp bij nodig. Maar je hebt er ook die al lang sterk hadden kunnen zijn, maar die domweg niet willen. En die de zaligheid, de zegeningen die ze van de Heer hebben ontvangen, willen gebruiken terwille van hun leven in de wereld, volgens de beginselen van de wereld. Dat heet prosperity gospel. Maar het is een boodschap die precies de verkeerde kant op gericht is. Ons is geen voorspoed beloofd. Integendeel, wij zijn geroepen tot verdrukkingen, heb ik vanmorgen gelezen in 1 Thessalonicenzen 2 of 3, ik weet niet meer waar het was precies, hè? Verdrukkingen. Daar zijn we toe geroepen en Paulus, ik heb het je tevoren aangekondigd, dat is onze positie als gelovigen. Omdat het is buiten de legerplaats. Zie? Maar vergis u niet, de boodschap is niet negatief, het is niet een oproep om uit te gaan, maar het is een oproep om tot hem te gaan. En die is, hij is niet hier. Hij is opgestaan. Staat er op die deur, weet u wel. Hij is hier niet. Nee, precies. Hij is opgestaan. Dat wil zeggen, hij is hier niet in de legerplaats, hij bevindt er zich buiten. En buiten zouden wij niet met hem prosperity hebben, voorspoed hebben, maar zouden wij smaadheid dragen, zegt Hebreeën 13 ook vervolgens. Hè? Laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. En het is me nou te laat, ik ga er niet meer naartoe. Maar ook de voorgaande versen daar in Hebreeën 13 zeggen dat wij een altaar hebben waarvan wij eten. Dat wil zeggen, we hebben een dienst aan hem, waarvan het altaar immers altijd de uitbeelding is. Wij zouden de Heer dienen, was de bedoeling. Op grond daarvan zouden wij door hem dus ook het nodige, van hem het nodige ontvangen. Dat wil zeggen, voedsel of wat je maar meer voor het leven nodig hebt. Maar hij is buiten de legerplaats. Later heet het gewoon buiten Babel. Ga uit van haar. Is namelijk ook een uitdrukking voor het uitgaan uit het wereldsysteem onder de naam Babel. Het is van alle tijden, het was altijd zo, het is nu nog zo. De Heer is in deze wereld verworpen, heeft zich daaruit teruggetrokken. En wanneer we hem willen ontmoeten, hem willen dienen, zijn wij bij hem van harte welkom. Maar het betekent, ga uit uw land en uit uw maatschap en uit uw vaders huis. En dan zal ik u wijzen waar je terechtkomt. Een leven uit geloof is een leven met die onzekerheid aan de ene kant, maar aan de andere kant de zekerheid dat hij zijn beloften waarmaakt. En we zullen hem daarvoor danken. Hemelse Vader, wij willen u dankzeggen dat wij dat woord, het evangelie, onze zaligheid mochten horen. En gehoor mogen geven en ook kunnen geven aan die oproep die ons brengt buiten de legerplaats, die ons plaatst buiten de tegenwoordige boze eeuw, maar die ons daarmee ook plaatst in het licht van uw woord en uw geest. En we danken u dat we ook nu weer de gelegenheid hadden om dit woord te openen en ons te oriënteren op de zegeningen die u ons in Christus geschonken hebt. Dat waar wij nu bekwaam gemaakt worden om u te dienen, waar wij nu buiten de legerplaats gesteld zijn, zullen wij eenmaal met u geopenbaard worden in heerlijkheid. Dat hebt u ons beloofd en zwart op wit gesteld in uw woord. En daaruit mogen we leven, van dag tot dag, in het bewustzijn dat wij kinderen Gods zijn, bekwaam gemaakt om dienaren te zijn van het nieuwe verbond en geplaatst zijn onder uw leiding en opvoeding, opdat we veranderd zouden worden naar het beeld van uw Zoon. Wij danken u daarom dat wij onze Heer en Heiland mogen kennen, in wie al uw beloften ja en amen zijn, in wie wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel, en in wie wij ook verheerlijkt zullen worden straks in de toekomst. En wij danken u dat we daarnaar mogen uitzien en onszelf aan u mogen toevertrouwen voor de dagen die ons over zijn in het vlees. Opdat we niet der heidenen wil, maar uw wil zouden volbrengen en zouden wandelen tot eer van uw naam. Amen.